Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Newten.
Wat is het grootste voordeel van een bank als belangrijkste aandeelhouder?
Een steady koers en goede funding.
Alternatieve financieringsplatformen. Zijn ze een vloek of een zegen?
Ik denk vooral voor ondernemend Nederland dat het een mooie aanvulling is op wat er wordt aangeboden.
Noem één aspect van het platform waarmee je echt laat zien klantvriendelijk te zijn.
Dat wij de klantreis 180 graden omgedraaid hebben.
En beste Arnoud, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Dat is die klantreis die ik noemde. Vroeger was het dat een klant ging naar verschillende banken toe, moest heel veel informatie meebrengen en na 5 weken kregen ze te horen of ze überhaupt in aanmerking kwamen. Veel energie bij de klant. Soms voor niks. En nu bij ons is het dat je binnen 5 minuten, soms iets langer, 15 minuten, weet wat je kunt lenen tegen welke rentepercentage. En daarna zit pas de bewijslast. Dus je weet dat je dan voor iets nuttigs doet.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Arnoud van Zelderen van Newten. Van harte welkom.
Dankjewel.
180 graden andersom doen wij het, zei jij. Je legde net al even een klein beetje uit hoe dat werkt. Jullie zijn echt van scratch af aan dus begonnen met een geheel nieuw concept.
Ja, dus ten tijde 2016 dacht ABN AMRO van we worden ook gewoon beperkt door onze huidige systemen en manier van doen. Wat als we het nou eens helemaal anders gaan doen? En in plaats van uit eigen inzichten te denken zijn we naar de klant gegaan. En de klant zei ja, ik vind het gewoon heel vervelend dat ik ben gewoon weken bezig. En vervolgens krijg ik gewoon heel doodleuk te horen. Ja, sorry, je komt niet in aanmerking. Dus toen hebben we eigenlijk meer nagedacht. Ja, je wil eerst die verkenning doen. Kom ik überhaupt in aanmerking? Is dat aantrekkelijk genoeg om de tijdsinvestering te doen? En dan pas gaan we kijken of het te regelen is, formeel.
En Arnoud, was het een idee van een collega in een soort start-up competitie of ideeënbus? Of is dat ergens, hoe kwam dat naar voren?
Nou, dat was een aanscherping van de strategie van de ABN AMRO. En die hebben toen gezegd, wat als we eens vanuit challenger banks gaan denken? Gewoon greenfields, helemaal van scratch. Dan kun je toch beter innoveren. Anders word je toch te beperkend in je gedachten. Dus dat was de reden. Dus volgens mij is ABN AMRO toen 4 challenger banks begonnen, waarvan Newten er 1 was.
Ja, stel nou Arnoud, ik heb vandaag 3 ton nodig voor werkkapitaal of een bedrijfsovername. Het liefst heb ik dat natuurlijk morgen al op mijn rekening. Ik ga naar newten.nl. Je gaf net aan, eerst is er dan een hele snelle check binnen een paar minuten. Maar hoe werkt dat dan vervolgens?
Nou, de klanten gaan tegenwoordig via Google, niet via een bankloket. Dus die komen via Google bij Newten. En dan vervolgens staat er een calculator. Die is heel simpel. Dus je vult je bedrijfsnaam in. Wij hebben een link met de KVK. Weten in wat voor sector je bankiert. Weten dus ook of we dat wel of niet kunnen en willen bedienen. En vervolgens vragen we een aantal zaken rondom je financials. Dus omzet, balanstotaal. Zijn echt maar 5 datapunten. En als laatste stap vragen we de transactiegegevens van de afgelopen 15 maanden. En op basis van die ingrediënten kunnen wij heel snel ons model laten rekenen. Hoeveel kun je lenen en tegen welke rente? En dat is voor 80-90% van de gevallen ook hetgene wat aan het eind ook zo zal zijn. Daarna krijg je een stukje bewijsvoering. Ben je wie je bent dat je zegt dat je bent? Dat soort zaken. Dat zit daarna en daar vinden ook wel wat checks op plaats. Maar dat is meer voor het verifiëren van data dan dat het voor het aanbod geldt.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen als dan in die transactiedata staat bijvoorbeeld dat je al aflossing aan het doen bent aan andere leningen. Dat jullie denken, hey, wacht eventjes, hoe zit dit?
Dat kan. En dan kan het zijn dat wij in onze voorwaarden staan dat sommige dingen daarin niet mogen. Maar dan kunnen we dat corrigeren ook in de cashflow. Dat is maar bijvoorbeeld ook als er staat dat jij heel veel transactie doet naar schimmige landen, zien we dat ook meteen. En dat zou voor ons een red flag kunnen zijn. En dan willen we dat liever upfront meteen meegeven dan dat je pas na het proces wordt verrast. We willen gewoon heel snel duidelijkheid geven aan die ondernemer.
Nu je dat zegt, hebben wij dat meegemaakt.
Heb jij dat meegemaakt, zeg je?
We hadden al eerder via het Newten een lening. Alleen daarna.
Even kijken, dit is met jouw bedrijf, hè?
Ja, dus we hadden eerder met BMI en met ons bedrijf een lening aangevraagd. Dat was destijds voor een pand, want het ging toch een beetje te gortig. Dus ik had bij bestaande bank een aanvraag gedaan. Die kende ons al best wel lang. Dus ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel zo geregeld. Dat duurde echt 6, 7, 8 weken. En als ondernemer word je dan wel echt heel zenuwachtig. Want uiteindelijk zie je dat de verbouw gaat gewoon door. De rekeningen gaan door. Maar je hebt geen enkele zekerheid of je uiteindelijk ook een bedrag op je rekening gaat krijgen. Dus dan kwamen we via via bij Newten terecht. En daar kon je dat met die aanvraag vrij snel doen. En het stond ook de volgende dag op de rekening. Dus dan denk je ineens, hey, dat kan dus blijkbaar ook.
Maar jij zegt het stond de volgende dag op de rekening. Dat was wel nadat je allebei de delen had doorlopen, kan ik me zo voorstellen. Dus je kreeg eerst wel een soort indicatie. Oké, dit gaat mogelijk wel lukken. Dit kun je lenen tegen dat percentage. En dan vervolgens, was er nog iemand van Newten die contact met jou ging opnemen? Of moest jij zelf nog een aantal formulieren invullen?
Ja, dus er waren twee dingen. Eén is, je krijgt dan uiteindelijk die bevestiging of dat bedrag ook daadwerkelijk klopt. Alleen mijn vrouw heeft een Canadese nationaliteit. Dus dat was lastig met uploaden van paspoort. En toen gaf Newten collega aan, kom even langs. En dat was vrijdagavond. Ik heb hier een document, daar moet je even een natte handtekening op zetten. En toen we eraan kwamen, stond daar ook een fles champagne klaar. En toen was het eigenlijk ook binnen 24 uur geregeld. En daarna was de volgende dag het bedrag op de bankrekening.
En dat ging om hoeveel geld?
5 ton.
Wauw.
Ja, dit wil ik wel graag één ding aan toevoegen. Dit is een tijd geleden.
Ja, want ik kan me voorstellen dat het niet de bedoeling is dat heel ondernemend Nederland even naar het kantoor komt om daar zijn handtekening te zetten.
Nee, precies. Wij hebben het zo ingericht dat in principe alles digitaal gaat. Dus er zijn geen natte handtekeningen meer nodig. Dit zal echt diverse jaren geleden zijn. Ben je iets aan het neerzetten? In het begin met een minimum viable product en dat ga je uitbouwen. Maar die tijd hebben we gelukkig gehad. Dus in principe nu alles via de MyNewten omgeving. En dat volstrekt digitaal.
Ja, dus wij wilden uiteindelijk een aanvulling doen op die financiering. Dat was volgens mij een jaar geleden. En daar kwam op een gegeven moment naar voren van, hey, er zijn schimmige transacties. Maar dat bleek dat wij een collega betalen, een factuur naar Turkije. Dus dat was, hey.
Oei.
Ja.
Ja, dat is dan even een soort van verdachtmaking waar je dan mee te maken krijgt. Hey, Arnoud, er wordt vaak gezegd dat banken hun bed niet meer uitkomen voor zakelijke kredieten tot een paar ton. Hoe komt dat eigenlijk?
Nou, er is gewoon een ongelooflijke toename van regelgeving. Dus je moet allerlei checks doen. En
sinds eigenlijk de financiële crisis.
Ja.
Zijn, zeg maar, de regelgeving, het is jullie echt wel, het is behoorlijk veel strenger geworden.
Ja, het is gewoon, gewoon voor de zekerheid, weet je wel. Soms voelt het een beetje als schieten met een bezoek op een mug. Maar de achtergrond van die regelgeving snap ik wel. Alleen, wat deden traditionele banken heel veel? Gewoon, oké, we spreken met mensen, dus we voegen een extra vragenlijstje toe. Moet weer een extra persoon naar kijken. Dat is allemaal tijd. Nou, op grotere tickets, als je een paar miljoen verstrekt en je hebt een paar honderd euro extra kosten, dan zie je dat bijna niet in die rente terug. Maar als je bij een ton of lager zit, dan ga je een paar procentpunten op een gegeven moment extra betalen. En dat is, ik zeg altijd, ik wil een win-win creëren. Alleen als de ondernemer het gevoel heeft, dit product past bij mijn behoeften, dan kunnen wij gaan groeien. Maar dat kun je dus denk ik niet door mensen doen, maar dat moet je doen door te vernieuwen met andere zaken, met data en digitale processen.
Jullie zijn gestart in 2017 als fintech binnen ABN AMRO. Nou, over dat start-uppen binnen de muren van de bank, daar gaan we zo meteen nog wat over praten. Hoeveel ondernemers hebben jullie inmiddels kunnen helpen?
We hebben in totaal, zo'n 7.500 ondernemers geholpen. We hebben op dit moment ook meer dan 5.000 actieve ondernemers in onze boeken.
En jij zegt, jij zei net management buy-in, ja, daar doen we niet aan. Wat zijn typische kredietaanvragen? Zit hem dat inderdaad in die bedrijfsovernames, in werkkapitaal?
Bedrijfsovernames dus niet, maar werkkapitaal wel.
Bedrijfsovernames helemaal niet, ook niet als ik een ander bedrijf wil overkopen.
Nee, tenzij je dat kunt doen vanuit je bestaande cashflow. En dan kun je kijken of je op basis van je bestaande cashflow kun je een zakelijk krediet of een zakelijke lening wellicht afsluiten. Maar doorgaans is het veelal werkkapitaal, groeifinanciering, maar ook vastgoed voor eigen gebruik. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die we het meeste financieren.
En wat zijn voor jullie rode vlaggen? Bepaalde sectoren ook, kan ik me voorstellen?
Ja, er zijn bepaalde sectoren en daar zie je dus ook wel dat er bepaalde kaders zijn, omdat je onderdeel uitmaakt van de totale ABN AMRO groep.
Horeca?
Horeca doen we.
Wel, oké.
Ja, maar bepaalde andere zaken daarin, dat noemen ze binnen banken vaak een risk appetite, volgen vaak gewoon de risk appetite van de bank. Ook omdat je dan best een hele grote groep ondernemers wel helpt. Maar bepaalde niches, dat is gewoon, ik bedoel, ja, wapenindustrie of iets dergelijks. Ja, als je daarin actief bent, dat doen we niet.
En dat ik in aanraking met jullie kwam, was inderdaad 2018, nu ik erover nadenk. Maar als je vergeleek met een aanvraag wat normaal door de handen gaat versus een AI-achtige oplossing. Ik hoorde van die andere bank dat ze zeiden, ja, we vinden het toch moeilijk om zo'n algoritme te geloven. Want wat betekent dat dan? Dan gaan we iets accepteren wat we anders niet zouden doen. Wat waren daar belangrijke leerpunten die jullie hebben opgedaan? Kan je dat van andere collega's nog herinneren? Of aanpassingen op die algoritmes? Of iets wat je eigenlijk nooit misschien kunt automatiseren?
Ja, want voor de duidelijkheid, jij zit nu 2 jaar op deze plek, hè?
Ja, 2,5 jaar. Ja. 2,5 jaar. Nou, kijk, ik was overigens destijds toen Nieuw Ten bedacht wordt, heb ik wel meegekeken naar het idee. Dus niet dat ik helemaal er niet mee bekend mee was. We hadden een groot voordeel. We hadden data over ondernemers, over ondernemingen. En dat is heel belangrijk om risico's in te kunnen schatten. Dus we konden vrij eenvoudig een kredietmodel creëren. Dat was fijn. Maar dat doe je dan op basis van data die komt uit traditionele processen. Een van de dingen die je dan op een gegeven moment, na een paar jaar ga je dat model verbeteren. En dan blijkt, als je bijvoorbeeld in transactiedata snuffelt, dat er daar veel voorspellendere waardes in staan dan de traditionele jaarverslagen. En dus dat vind ik meer een verrijking, waarmee je dus ook een andere risico-inschatting gaat doen.
Ja, dat viel me op. Destijds, als je dan naar een bank toe stapte, dan was het altijd, heb je die afgelopen jaarrekeningen. En denk je, ja, huh? Dus dat betekent dat als je nu die transactiedata beetpakt tot op de dag van vandaag, dat heeft dus een veel grotere voorspellende waarde gehad en nog.
Zeker. Je hebt het actuele beeld en je hebt gewoon extra inzichten. Ik weet bijvoorbeeld dat als ondernemers in aanraking zijn met een incassobureau geweest de laatste tijd, dus niet meteen een grote red flag. Maar het geeft wel wat aan dat een ondernemer potentieel in problemen zit. En dat soort factoren haal je niet uit een jaarverslag.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van New 10. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met China-deskundige John Lin. En hij wil het hebben over de last mile van maaltijdbezorgers in China.
Je hebt in China heel veel wolkenkrabbers en die zitten in zogenaamde compounds. Dus dan heb je een stukje grond met 8 gebouwen met je eigen tuin. En als daar meerdere maaltijden bezorgd moeten worden, moet ze een bezorger van wolkenkrabber naar wolkenkrabber op en neer, op en neer. En daardoor is hij best wel veel tijd kwijt en dan haalt hij zijn bezorgtijden niet. En dan koelen de maaltijden natuurlijk af. En hier hebben mensen iets leuks op verzonnen. Daartussen zit nu een ander bedrijfje, of eigenlijk een ZZP'er, die geld ontvangt van de bezorger om de maaltijd de wolkenkrabber in te brengen. En dan levert hij zo'n 10% of 20% van de delivery fee bij in.
Ja, dit gebeurt allemaal buiten het zicht van de Chinese Belastingdienst. En ook de grote bezorgpartijen zijn er niet heel blij mee. Toch zie je dit verschijnsel in steeds meer Chinese steden.
Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Chongqing, dat is een stad met 40 miljoen mensen, super dicht bebouwd. En daar zie je het heel veel gebeuren, omdat die bezorgers echt helemaal gek worden van elke keer die wolkenkrabbers op en neer gaan. Dus daar zie je bij elke compound inmiddels iemand staan die de maaltijden overneemt en naar binnen brengt.
Ja, je moet wel even bedenken dat een gemiddelde flat in China wel wat hoger is dan 30 verdiepingen.
Sommige rijkere buurten die spelen hierop in. Dus als je grotere kantoorgebieden hebt waar veel mensen maaltijden bestellen, dan zie je dat onderin het gebouw een soort van lockersysteem is. Kluisjes waar de maaltijden ingezet worden. En dan kan de persoon zelf naar beneden komen om zijn maaltijd op te halen.
John Lin was dat. Arnoud van Zelderen is de directeur van New 10, de fintech die kredietaanvragen veel sneller behandelt dan waarop traditioneel ingerichte banken dat kunnen. En dat doen jullie nu 1 jaar of 6. En ABN AMRO is tamelijk enthousiast. Zozeer zelfs dat ze jullie technologie als de standaard gaan gebruiken.
Ja, dus de technologie, het platform wat wij hebben, dat wordt de basis voor, laten we zeggen, voor alle relatief simpele kredieten.
En simpele kredieten zijn, wat je net zei, werkkapitaal, groeifinanciering.
Ja, dus tot 1 miljoen euro. Waarbij je niet hele specialistische kennis nodig hebt om ze te analyseren. Zo'n management buyout, dat is iedere keer weer anders. Maar alles wat gewoon op basis van data goed te analyseren is.
Het merk ABN AMRO blijft wel, denk ik, hè, de propositie naar buiten toe. Het is alleen jullie technologie die onder de motorkap die erin wordt geschoven.
Ja, die wordt aan toegevoegd.
Zou je dan kunnen voorstellen dat als ik een zakelijke rekening heb bij ABN AMRO Dat er dan een knopje is van hier heb je toegang tot 354.000 euro. Want wij weten dat dit jouw ruimte is op het moment. Dat het zo ver geïntegreerd zou kunnen worden.
Ja, daar zit één belangrijke extra toevoeging op. Je moet ook kijken wat mag je. Kijk, het gaat ook om de zorgplicht naar de klanten. Op het moment dat je echt een product push gaat doen, wordt dat misschien wat lastig. Maar het zou zo ver kunnen komen, want je hebt dan transactiedata. En op basis daarvan kun je een eerste inschatting maken.
En bedoel je dan met zorgplicht dat als er zo'n knopje zit, dat ze misschien te makkelijk gaan indrukken?
Precies, dus je moet wel weten dat wat je verstrekt ook past bij de echte behoeften van de ondernemer.
Ja, en nu noemt Patrick ABN AMRO. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken dat je dit in boekhoudpakketten gaat integreren. Dat er daar ergens een knopje komt van, hey, zakelijk krediet nodig. Hier binnen 5 minuten weet je wat je kunt lenen.
Zeker.
Embedded finance noemen we dat met een mooi Nederlands woord.
Dat is een heel mooi Nederlands woord. Ja, ja dat, daar zie ik ook zeker een toekomst, ja.
Ja, en doen jullie dat al? Of is dat meer iets waar, ja, een gebied dat jullie nu aan het verkennen zijn?
We hebben het al uitvoerig verkend. We verkennen het nog steeds. Ik moet wel zeggen dat ik het eerder zie. Kijk, we hebben nu 2 kanalen. We hebben gewoon, de ondernemer gaat zelf naar onze website. En we hebben een kanaal voor de intermediair. Je ziet dat ondernemers steeds meer ook gaan steunen of leunen op adviseurs, boekhouders en dergelijke. En die doet dat dan voor de ondernemer. Maar een aantal van die partijen die hebben eigen softwarepakketten. Nou, wat je kunt doen natuurlijk is via een API eigenlijk een koppeling maken. Waarbij zij op basis van hun ingevoerde financials instant in ieder geval een aanbod bij jou ophalen. Nou, dat zijn zaken waar wij naar kijken hoe we dat nog verder kunnen vergemakkelijken. Boekhoudpakketten kan ook, maar dat zie ik wel op de iets verdere termijn.
Ja. Even over die samenwerking met ABN AMRO. Want we zijn er het al, jullie zijn in 2017 opgericht. ABN AMRO is 100% aandeelhouder. Dan word je een start-up binnen de grote corporate muren van de bank. Hoe is dat? En hoe zorg je er ook voor dat je de bank tegelijkertijd ook een beetje op afstand houdt? Hè? Want je bent wel blij, want ze zitten erin voor de long run. En het is natuurlijk een hele mooie financiële basis. Maar je wilt aan de andere kant niet dat ze zich met elk wissewasje gaan bemoeien.
Nee, dat is precies wat het is. Dat is het evenwicht wat je zoekt. Ik moet zeggen, ik ben momenteel heel blij met het evenwicht. Maar om maar wat te noemen, toen Nieuw-Ten begon, toen ABN AMRO voor de luisteraar zit op de Zuidas. Daar begon ergens ook Nieuw-Ten. Er was zo'n leuk nieuw ding dat elke dag liepen daar senior managers van de bank even te kijken wat daar gebeurde. Maar er werd dus niks uitgevoerd qua engineering. Dus op een gegeven moment zijn we dus bewust wegbewogen, fysiek bij de bank vandaan. Om te zorgen dat wij gewoon in onze eigen omgeving zaken konden gaan doen.
Waarom is dat belangrijk? Want ik bedoel, dat lijkt misschien een hele kleine stap. Maar volgens mij, dat is echt wel van wezenlijk belang, toch?
Zeker. Kijk. Als je wil vernieuwen, moet je ook bereid zijn om nieuwe inzichten naar binnen te brengen. En je moet focus hebben. En als je om de havenklap wordt afgeleid met vragen, ja, dat gaat gewoon niet helpen. Wat daarbij wel van wezenlijk belang was, was dat er bijvoorbeeld, we hebben heel veel hulp ook van de risicocollega's aan de bankzijde. En die waren vanaf het begin af aan actief betrokken. Dus wij konden die dialoog dagelijks gewoon in kantoor voeren. Ze waren ook bij ons. Dus dat is super belangrijk. Naarmate je een belangrijkere rol gaat spelen, zit daar natuurlijk ook een stukje van de keerzijde, is dat ze ook meer controle willen voelen. En daarin
daar zijn ze bij de bank goed in, hè? Controle.
Ja, maar dat is ook voor een reden. Hè?
Dus ja, dat
je
begrijp
moet
ik ook.
Ja, ik bedoel,
maar ik bedoel, controle en start-up, dat wil natuurlijk nog wel eens botsen.
Dat is het, hè? Dus je wil experimenteren, maar niet zomaar wat te doen. En dat is, ik ben enerzijds heel blij met de bank, want ze hebben heel veel verstand van regelgeving. En dat is, naarmate we groter worden, alleen maar belangrijker. De keerzijde is dat onze lat ligt op dat vlak meteen heel hoog. Waardoor je weer wat minder makkelijk eventjes wat wilder kan experimenteren. En die balans moet je vinden. Ik trek bijvoorbeeld ook bewust best veel mensen van buiten de sector en buiten de traditionele bank aan, om dat outside-in vermogen er wel bij te blijven halen.
Ja, want John, als je kijkt dat zo'n initiatief dan binnen de bank gebouwd had moeten worden, dat is kansloos. Want dan heb je een ICT-afdeling die heeft een planning dat je over 2 jaar aan de beurt bent. Maar dan moet het ook wel binnen hun richtlijnen en systemen en hun tempo passen. Dus dat is eigenlijk onmogelijk.
Ja, en hoe knap is het dan dat het ABN AMRO dus toch is gelukt om zo'n start-up te laten vliegen? En sterker nog, dat de technologie nu wordt overgenomen en op corporate niveau wordt uitgerold.
Ja, dat is heel knap. Want we hebben natuurlijk ook een uitzending gemaakt met Peaks destijds. Met Tom Arends en met Jeroen ook, de investeerder.
Ja, daar zat. Het was een mede-initiatief van Rabobank.
Ja, en die waren dat gestart. En die hebben daar heel veel geld in gestopt. Ruim 25 miljoen. En uiteindelijk bleek het niet te werken. Want zij zeiden, we geloven uiteindelijk niet dat dit model voor ons en ons klantenbestand gaat werken. Dus destijds zijn die naar buiten gestapt. En is investeerder Harlem Capital ingestapt. Nu zijn ze succesvol.
Wat je daarmee wil zeggen is, het is hoe goed de bedoelingen vaak ook zijn. Corporate, startups, dat wil niet altijd automatisch gaan vliegen.
Nee, geen automatische succesformule. Dus dat is wel knap.
Misschien daarover gezegd, wat heel belangrijk is gebleken, is dat de bestendigheid zit bij de mensen die dit supporten. En dat is er altijd geweest vanuit de bank. He, ze waren ervan overtuigd dat zonder dit soort vernieuwing wij op de langere termijn niet meer de service kunnen gaan bieden aan dit klantsegment. En die bestendigheid, ook als het eventjes een keer tegen zit, dat is heel belangrijk.
Dus dat geloof van de board, die
ongelooflijk
zeggen,
belangrijk.
Ja, en we geven jullie ook tijd, ruimte, geld. En als het niet meteen werkt of als er fouten worden gemaakt, dat mag. Dat is essentieel om zo'n project te laten slagen.
Zeker.
Ik kan me ook wel herinneren destijds, toen ik met mijn bedrijf begon in 2010. Toen waren de workshops in 2012 en dat ging bij ABN AMRO over your business banking. En toen zei ABN AMRO, weet je wat, wij moeten die dienstverlening veel simpeler maken. Want als wij een accountmanager langs John gaan sturen, dat kost veel te veel geld en veel te veel tijd. En toen zeiden ze, weet je wat, we gaan dan een propositie maken met hele simpele aanvragen, een simpele bankpas verstrekken en ondernemers tot 1 miljoen. En wat me toen opviel is dat in een workshop met alle andere bestaande collega's, die zeiden, ja, dat is onmogelijk, want onze hulp is nodig. Maar uiteindelijk zeiden ze, dat gaat nooit lukken, want het is veel te complex. Maar het kwam juist doordat Your Business Banking zei, we gaan het met andere principes doen. Dus niet meer John is de vaste persoon, maar als jij je bankpas zakelijk kwijt bent, kun je naar een callcenter bellen. En wat we dan aangeven is dat we het binnen 2 uur hebben opgelost. In plaats van dat John jou terug gaat bellen. En dat was dus een andere mindset. En daardoor zag je dus dat innovatieconcepten ook op een andere manier wel succesvol kunnen zijn binnen een grotere bank.
Ja, interessant. Interessant is ook de opkomst van allerlei alternatieve financieringsplatformen. Mogelijk voor vastgoed. Je hebt Bridge Fund voor de groei. Florijn, ik noem er zomaar eens even een paar. Zie jij hen nou als competitie voor Nuten?
Voor een stuk zeker. Ik zie de concurrentie op 2 wijzen. Ten aanzien van de traditionele bankvormen concurreren we, vind ik, op de hoe. Dus wij hebben andere wijzen van doorgaans dezelfde type producten. We hebben ook best een breed productpalet. We hebben 4 type producten. Maar met de andere fintechs of de alternatieve financiers met name, daar concurreren we veel meer op de wat. Dus we hebben inderdaad bredere oplossingen. We hebben het voordeel ook dat wij een funding hebben vanuit een bank die over het algemeen goed is. En je hebt natuurlijk ook de license van de bank waaronder je opereert. Dus je hebt meteen ook een stukje vertrouwen wat je kan geven. Maar daar komt de keerzijde daarvan, is dat je daar ook dingen voor moet doen. Maar
als je dat concreet maakt, zit hem dat in een lagere rente? Zit hem dat in, ja, want ik bedoel, of ik die 3 ton nou van Bridge Fund krijg, of van ABN AMRO, of van Nuten, als de rente hetzelfde is, ja, wat maakt mij het uit of er wel of geen bank achter zit?
Ja, dus die fundingkant, dat zie je terug in de rente. Eigenlijk heb je 3 belangrijke rentecomponenten. Je hebt de fundingkant. Nou, die is bij een aantal alternatieve financiers is die anders. Dat hangt vaak samen met het overal risicoprofiel wat je loopt. Dat zijn vaak toch gemiddeld in de portefeuilles iets hogere risico's. Dus daar willen ze ook een hoger rendement voor in de fundingen, snap ik. Dan heb je de operationele kostencomponent. Ja, daarvan zie ik veel meer gelijkenissen met die alternatieve financiers. En daar zit het kostenvoordeel ten opzichte van de traditionele processen. En dan heb je het risicocomponent. En het risicocomponent kun je van 2 manieren benaderen. Enerzijds kun je zeggen, we proberen betere risico-inschattingen te doen. Dan gaat de onzekerheid omlaag, kan de premium laag. Of je zegt, we gaan op dezelfde risicograad zitten, maar we doen het efficiënter. En dan gaat die operational cost weer omlaag. Dus het is vooral de rente en de snelheid en het openen van die black box wat je terugziet voor de ondernemer.
En stel bijvoorbeeld dat je geen link had vanuit Nuten naar ABN AMRO. Hoeveel impact heeft dat op je bottom line? Zou je dan nog winstgevend kunnen zijn? Of,
vind ik lastig te zeggen. Vind ik echt lastig te zeggen. Want dan ga ik gissen naar de fundingkosten van andere partijen.
Nee, maar ik bedoel, voor als je naar je eigen model kijkt. Dus zou je bestaansrecht hebben als je zonder een grote bank achter je kunt opereren? Of heb je het dan echt heel erg moeilijk?
Ik denk dat je het wel echt heel moeilijk zou hebben. Ja, we hebben zo'n slogan, best of both worlds. Ik zie dat echt. Dat zie ik als waarom Newten succesvol kan zijn.
Ja. Nieuwe technologie, AI. Hebben we het heel kort even over gehad net. Hoe zie jij dat die technologie zich verder nog zich gaat bemoeien met de diensten die jullie aanbieden? Ik bedoel, hoeveel sneller kan het daardoor nog in de toekomst?
Nou, het gaat niet alleen om snelheid. Ik denk dat je betere dienstverlening krijgt. Bijvoorbeeld bij zaken als een callcenter, waar we al actief, zeker ook de bank weet ik trouwens, actief al experimenteert van hey, hoe kun je nou AI inzetten om bijvoorbeeld informatie nog beter te brengen naar de klant. Maar bijvoorbeeld een andere kant is die risicomodellen. Daar zitten wat belemmeringen aan wat we mogen doen met AI en risicomodellen. Maar om een voorbeeld te doen, ik noemde even dat incasso-verhaal, dat een betere voorspellende graad heeft, althans als je dat eraan toevoegt. Dat hebben we uiteindelijk opgehaald via machine learning. Dat kunnen we alleen, we kunnen niet een volledig machine learning model gebruiken, want dan kun je het zelf niet meer uitleggen. Maar de correlaties zoeken kan wel. En dat is zo'n voorbeeld waarvan ik denk directe waarde zie van AI op hoe je kan verbeteren.
Maar dat ik in de toekomst over pak een beetje een jaar of vijf dat ik een lening wil aanvragen en dat binnen 0,5 seconden duidelijk is of ik die wel of niet krijg, dankzij AI, zover zie jij het nog niet 1, 2, 3 komen.
Nou, op twee manieren. Eén manier wel. Dat was, je noemde zelf de boekhoudpakketten. Als daar de informatie al in zit en je zou op de achtergrond op anonieme basis dat alvast uitrekenen en op dat moment klikt een klant of een ondernemer van hey, ik heb interesse. Ja, het is al gedaan voor je. Heb je het instant? Op dat andere vlak denk ik niet dat je veel hoeft te winnen. Want ik geloof niet dat het voor een ondernemer uitmaakt of die het binnen 10 minuten of binnen 1 minuut weet. Het verschil van binnen 5 weken naar een kwartier, dat was een veel grotere stap.
Dat is wezenlijk. Ja,
krijg je bij jou een rood vlaggetje als jij om 2:30 s'nachts op donderdagavond een aanvraag gaat doen voor je krediet?
Nee, niet per se. Want ik denk dat er genoeg ondernemers zijn die op dat moment denken, ik heb een geweldig business idee. Ik ga daar naar kijken.
Ja, zo kan je hem ook uitleggen.
Dat zei Julian van der Steeg, van Bridgefund, die we hier ook aan de microfoon hebben gehad.
Ja, kijk, weet je wat het is? We zullen wel kijken, waar zit een bepaalde conversie? Zo kijken wij er weer naar, vanuit opportunity vanuit ons. Hè? Dus welke tijdsvakken zijn misschien interessanter voor ons?
Patrick, jij bent natuurlijk al sinds jaar en dag actief binnen het domein van business design. Hier zijn ze destijds in 2017 op een paar witte vellen papier zijn ze gaan schrijven. Ze hebben post-its opgehangen. Volgens mij gaat jouw business design hart hier sneller van kloppen.
Ja, klopt.
Ja, dat vermoeden had ik, ja.
Kijk, als je naar zo'n proces kijkt, dan zie je een aantal dingen. Eén is, je moet eigenlijk altijd beginnen met begrijpen. Of altijd in het Engels understand. En daarbij kan je een rondje doen langs klanten. Maar belangrijk is ook een rondje in de markt. Want vaak is alles al bedacht, alleen nog niet door jou. Dus je hoeft niet de meest creatieve mensen in je bedrijf te hebben. Je ziet ook wel wereldwijd al verschillende concepten voorbij komen. En een voorbeeld is dat je destijds, als je kijkt naar 2017, waar dit idee is bedacht, had je in 2015 bijvoorbeeld Lemonade. En Lemonade is een Amerikaans concept, een verzekeringsconcept die zowel aan de inkomende kant als de uitgaande kant. Dus inkomend nieuwe verzekeringen sluiten, uitgaand als je een verzekering wilt claimen, een chatbot heeft zitten. En dan denk je ineens, hey, wacht eens even. Als je naar zo'n idee gaat kijken, wat een beetje gerelateerd is, maar net even een andere markt, wat zou dat dan kunnen betekenen als wij dat los gaan laten op kredietverstrekking? Dus dan zie je uiteindelijk dat je in die eerste stap door af te kijken of naar buiten te kijken, ook een eerste stepping stone krijgt om ideeën te ontwikkelen. En dan heb je niet de meest creatieve mensen voor nodig. Maar dan is het punt, wacht eens even, gaan we dan zien dat we een probleem oplossen voor klanten? En bijvoorbeeld in dit geval hebben we eigenlijk nog niet zo goed over gehad, maar als ondernemer heb je genoeg aan je hoofd om je hele business te runnen en te draaien. Maar als je daarna heel veel tijd kwijt bent om een bank te vragen, of alsjeblieft langs willen komen en jouw krediet willen beoordelen, en er gaat heel veel tijd overheen, ja, dat was echt een heel groot probleem. En als je dat nog
verder, heb jij zelf ook ervaren.
Ja, en ik denk als je dat doortrekt naar heel Nederland, ja, dan is het eigenlijk wel misschien wel van invloed op de economische groei. Dus dat probleem wil je dan vaststellen dat het groot genoeg is. Ja, en dan ga je bouwen en ontwikkelen en doen. En ik denk wel dat twee dingen. Zoveel jaar geleden was het nog wat meer een black box. En dan was het met post-its en hoe kom je ergens. Ik denk dat het nu wel
dit
anders is.
Dit gaat over
is.
Business design, hè?
Ja, ja. Dus daar zie je dat het nu wel anders is. Dat het wel veel concreter is. En dat het niet meer zo'n groot risico is van we hebben zoveel pizza's en zoveel tijd nodig en we verdoen onze tijd. En het andere punt zie je nu wel van de laatste 2-3 jaar is dat het niet meer eigenlijk innovatie genoemd moet worden. Want dat klinkt altijd veel te ver weg. Het zijn eigenlijk gewoon business ideeën die best wel een logische vervolgstap gaan krijgen in de business. En die veel dichterbij liggen dan dat je bijvoorbeeld in de metaverse misschien gaat pinnen bij...
bij de API.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ik heb nog één vraag tot slot, Arnoud. We hadden het over die technologie van Nuten, dat vast onderdeel wordt van ABN AMRO. Hoe ver zijn jullie daar inmiddels mee?
Nou, die technologie hebben we al. De rol die we daarin gaan spelen voor ABN AMRO, die voorzie ik over een jaartje of 2,5, 3 in veel grotere mate. We gaan gewoon doorbouwen wat we al hebben. Alleen wat we zorgen is dat het aanbod voldoende volwassen is. Ook in de productenkant, om te zorgen dat je echt een bredere vraag kan bedienen.
Arnoud van Zelderen van Nuten dus. Dankjewel voor dit gesprek. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij er volgende week weer zijn. Wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.